Beste mensen, goedenavond. Mijn naam is Luc Bouvard. Ik ben coördinator van NICE. Voor degenen die het nog niet kennen, NICE is een internationale associatie van instellingen, erfgoed- en onderzoeksinstellingen enerzijds, en van academici anderzijds, rond de theorievorming van het nationalisme. De bedoeling is tot een meer gegevensgebaseerde theorievorming te verkrijgen. Nu, de coördinatie van die internationale associatie gebeurt hier vanuit Antwerpen, vanuit het ADVN, het Archief- en Onderzoekscentrum. Nu, de meeste activiteiten van NICE gebeuren echter buiten Vlaanderen, buiten België zelfs. Maar we willen toch die link met het ADVN, met Vlaanderen behouden, door elk jaar minstens één lezing te houden. En dat is de NICE Lecture. Ondertussen is dat al de vijfde. Vandaag. En vandaag hebben we de eer en het genoegen van dokter Johannes Kool hier bij ons te hebben. Dokter Kool is docent aan de Wirtschaftsuniversiteit in Wenen. Hij is daar ook archivaris van het universiteitsarchief. Daarnaast treedt hij regelmatig op in de Oostenrijkse en Duitse media als kenner van Nederland en Belgische, Vlaamse geschiedenis. U hoort het, een man van vele talenten. Een talent dat daar nog eens bij komt, is dat hij perfect Nederlands spreekt. Dus voor de eerste keer gaat de NICE Lecture in het Nederlands door en niet in het Engels. Ik moet nog vermelden dat hij onlangs zijn magnum opus heeft afgeleverd, een wetenschappelijke biografie, van de leider van de bezetting, de Duitse bezetting in Nederland, Seyss Inquart. Hij zal daaraan refereren tijdens zijn lezing. Goed, ik geef onmiddellijk het woord aan dokter Kool.
Goedenavond, dames en heren. Allereerst wil ik het ADVN bedanken voor de vriendelijke voorstelling en de uitnodiging om in deze prachtige zaal een lezing te mogen geven. De mooiste zaal waar ik ooit een lezing mocht geven. Het is voor mij een grote eer in dit jaar de NICE Lecture te mogen geven. Deze lezing stelt mij in de gelegenheid twee aspecten van mijn wetenschappelijke belangstelling met elkaar te verbinden die in het ADVN samenstromen. Mijn langjarig lidmaatschap bij NICE en de daarmee samenhangende belangstelling voor nationalisme en nationale bewegingen op vergelijkende schaal aan de ene kant en de minstens even uitgebreide academische bemoeienis met de geschiedenis van de Lage Landen aan de andere kant. Niet in het minst zal de geschiedenis van de Vlaamse beweging, die in het centrum van de activiteiten van het ADVN staat, vanavond hier en daar aan bod komen. Met de beslissing een lezing over fascistische bewegingen te houden en daarmee een thema aan te snijden dat bij NICE tot dusver niet echt in het centrum van de belangstelling stond, vestig ik de aandacht op een bijzondere vorm van nationale bewegingen. Daarmee bedoel ik namelijk die nationalistische bewegingen, waarvan de leiders sinds de Eerste Wereldoorlog aanspraak maakten om op basis van fascistische doeleinden de belangen van hun respectieve natie te vertegenwoordigen. In deze stromingen ging de sociaal-emancipatorische impetus verloren, die in navolging van de ideeën van de Franse Revolutie door de meeste nationale bewegingen sinds de late 18e eeuw essentieel geweest waren. Maar wat is überhaupt een fascistische beweging? En wat staat u vanavond te verwachten? Ten eerste wil ik op basis van het wetenschappelijk onderzoek vanuit historiografisch oogpunt een bruikbare definitie van het begrip fascisme uitwerken en een model tot periodisering van fascistische bewegingen voorstellen. Ten tweede wil ik duidelijk maken dat de praktische toepassing van dit begrip in sommige gevallen tot terminologische en conceptuele problemen leidt. Zoals u later zult zien, lijkt me dat een goede reden om naast het begrip fascisme het begrip parafascisme te handhaven. Ten derde wil ik met bijzonder oogmerk op de lage landen aspecten van trans- of internationaliteit duidelijk maken, die in het recente wetenschappelijk onderzoek over fascisme meer en meer aandacht gekregen hebben. Daardoor zal het mogelijk zijn aan de bestudering van het fenomeen fascisme een ietwat breder perspectief te verlenen dan een vergelijking tussen verschillende fascistische bewegingen, laat staan de analyse van één enkele beweging, zouden kunnen doen. Ter afsluiting wil ik de resultaten van mijn verhaal samenvatten en op de vraag ingaan in hoeverre het na 1945 met het fascisme gedaan was, al dan niet. Laat me eerst proberen een definitie van een fascistische beweging of partij te geven. Hierbij moet men zowel met organisatorische en institutionele aspecten rekening houden, als ook met ideologische en culturele manifestaties. In die zin zou ik, in overeenstemming met het zoeken van Roger Griffin naar een zogenoemd fascistisch minimum, de volgende elementen als gemeenschappelijke kenmerken aanvoeren. 1. Het gaat om een politieke beweging die een massabeweging wilde zijn. Zij richtte zich vooral aan de jongere generatie, die ofwel in de Eerste Wereldoorlog gevochten had, of net te jong was om aan de oorlog deelgenomen te hebben. Ze werd in eerste instantie gedragen door mannen, dus nauwelijks door vrouwen, die afkomstig waren uit de middenstand en de kleine burgerij. In tegenstelling tot wat marxistische theorieën beweren, moet wel benadrukt worden dat in vele gevallen ook arbeiders tot de sociale steunpilaren van fascistische bewegingen behoren. Voorts mag men niet uit het oog verliezen dat ook de leiders van fascistische bewegingen niet uitsluitend uit burgerlijke kringen afkomstig waren, maar onder inbegrip van Mussolini soms uit socialistische of syndicalistische bewegingen stamden. Dat neemt niet weg dat fascistische bewegingen in vele gevallen ondersteund werden door leden en instellingen van de sociale bovenlaag, zoals de adel, de kerk en de industriële en agrarische bourgeoisie. 2. Om aan de macht te komen en de staat in een fascistisch gemeenebest om te vormen, combineerden fascisten om tactische redenen deelname aan parlementsverkiezingen met buitenparlementaire acties. Fascisten verbonden dus een gewelddadig optreden, zoals Mussolini met zijn beroemde Mars op Rome van oktober 1922, met een legale of pseudo-legale koers. Desondanks gaven de meeste fascistische bewegingen te verstaan dat ze bereid waren met behulp van revolutionaire middelen naar de macht te grijpen. 3. Fascistische bewegingen hadden totalitair gerichte aspiraties. Dat wil zeggen dat ze ernaar streefden niet-fascistische partijen te verdringen, tot radicale uitsluiting van concurrerende bewegingen en tendensen bereid waren en zelfs niet eens terugdeinsten voor de vermoording van niet-fascisten of antifascisten. In sommige gevallen werden vijanden van het regime of leden van rassen die als minderwaardig of tenminste als gevaar voor de integriteit van de natie beschouwd werden, in politiek, sociaal of economisch opzicht uit de natie gestoten. 4. De exclusie van vermeende vijanden ging gepaard met een geforceerde inclusie van alle andere burgers van het land. Met hun totalitaire aanspraak beoogden fascisten namelijk de gehele samenleving met fascistische idealen te doordringen. De middelen die ze hiertoe gebruikten bestonden onder meer in de gelijkschakeling van de media en van het onderwijsstelsel, maar ook in de opbouw van een repressieapparaat dat tot een politiestaat leidde en terreur door de partij, paramilitaire eenheden of de overheid inhield. 5. De totalitaire aanspraak was ook overeenkomstig met de structuur van fascistische bewegingen, zoals Mussolini's Partito Nazionale Fascista en Hitlers Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, streefden ze naar de opbouw van een eenheidspartij die door het zogenaamde leidersbeginsel gekenmerkt was en idealiter met de staat versmolt. Voor de fascistische partij zelfs en haar paramilitaire strijdkrachten waren strikte hiërarchische beginselen en een militaristisch optreden kenschetsend. 6. Alle politieke en paramilitaire eenheden van een fascistische beweging waren permanent bezig met politieke agitatie en propaganda om de eigen aanhangers als ook de gehele samenleving continu aan de eigen idealen te binden. Uiteindelijk ging het erom, met behulp van een populistisch optreden, de openbare ruimte te monopoliseren. Ook in dit opzicht maakte een fascistische beweging haar totalitaire aanspraak duidelijk. 7. Met betrekking tot de ideologie zijn vooral de volgende aspecten fundamenteel. Anticommunisme, antiparlamentarisme en afwijzing van democratie en pluralisme. Tot fascistische ideologie behoort ook de vordering naar de onvoorwaardelijke onderwerping van het individu onder datgene wat men als de nationale gemeenschap of de volksgemeenschap voorstelde. Het anti-individualisme diende ertoe het individu en de massa van het eigen volk in een organisch-mystieke eenheid van de natie te laten opgaan, om het in de kritische woorden van de historicus Emilio Gentile te formuleren. Deze specifieke vorm van nationale eenheid moest ervoor zorgen dat de natie, desnoods met geweld, na het vermeende verval tot hernieuwde glans kon herrijzen. Daarbij waren het alle fascistische bewegingen eens dat de natie niet in de zin van demos begrepen werd, maar eerder in de zin van ethnos. Daarmee zijn wij bij een kernelement van fascistische ideologie beland, bij een radicale vorm van etnisch nationalisme. Hierbij ging men in navolging van het raciale denken ten tijde van het imperialisme van de superioriteit van de eigen natie uit. De nationale gemeenschap werd niet in de zin van de Franse theoloog, historicus en taalkundige Ernest Renan als un plébiscite de tous les jours beschouwd. In plaats daarvan werden termen als ras, bloed en heimat in het centrum van het politieke denken en van de propaganda geplaatst. Even essentieel was de moralistisch geladen confrontatie van de volksgemeenschap met de volksschädling, dus met het schadelijke ongedierte. Goed en fout werden volgens raciale criteria duidelijk van elkaar gescheiden. 9. In die staten die tot de verliezers van de Eerste Wereldoorlog behoorden, verbonden fascistische bewegingen het radicale nationalisme vaak met irredentisme. Dat betekent in deze samenhang het streven naar een revisie van de politieke orde die in 1990-20 in de verdragen van Parijs was vastgelegd worden. Ook imperialisme en het verlangen naar territoriale expansie met militair geweld was niet vreemd aan menig fascistische beweging. In ieder geval behoorde een heldere, soms agressieve en militaristisch getinte houding op het gebied van de buitenlandse politiek tot de doelstellingen van fascistische bewegingen. 10. Wat de politiek op sociaal en economisch gebied betreft, streefden fascistische bewegingen naar een coöperatieve ordening van het bedrijfsleven en van de samenleving. Die moest dus noods onder dwang aan de sociale partners opgelegd worden. Concreet beoogde men de uitschakeling van onafhankelijke vakbonden en werkgeversorganisaties en de toename van investeringen door de overheid, onder meer op het gebied van bewapeningen en van een geforceerde woningbouw met fascistische architectuur, zoals dat in Italië en in het Derde Rijk gebeurde. In tegenstelling tot het communisme eerbiedigden fascisten echter het privékapitaal. Naar eigen zeggen boden ze op sociaal-economisch vlak een derde weg tussen communisme en kapitalisme aan. 11. Het optreden op cultureel vlak was nauw verbonden met geweld, terreur en een zekere esthetisering van geweld. Dit gold vooral voor de paramilitaire formaties zoals de Squadri in Italië, de Vrijkorpsen in de Republiek van Weimar, de zogenoemde heimweer in Oostenrijk, de IJzeren Garde die tussen 1933 en 1940 vier Roemeense minister-presidenten vermoordde, en de SA en SS in het Derde Rijk. Ook het Vlaams Nationaal Verbond, het VNV, had zijn paramilitaire brigade, die tijdens de bezetting omgedoopt werd in Dietzsche Militie. Voor deze strijdformaties, maar ook voor de gewone partijleden, speelden uniformen en oorlogszuchtige termen zoals front een prominente rol. Voorts werd het culturele optreden van fascisten door rituelen bepaald, die sommige onderzoekers ertoe verleidt het fascisme als een politieke religie te beschouwen. In ieder geval werden aspecten zoals gemeenschap, mannelijkheid, kameraadschap, jeugdigheid, machtelaars en doden cultus gecelebreerd. Ten slotte behoorden er massabetogingen bij het optreden van fascisten bij. Al deze culturele manifestaties dienden een machtsvertoon dat tot inclusie naar binnen toe moest leiden en tegelijkertijd van vastberadenheid tegenover de rest van de samenleving en van het buitenland moest getuigen. Dames en heren, na deze eerder statische benadering wil ik nu een model voorstellen dat ernaar streeft de ontwikkelingsfasen van fascistische bewegingen in kaart te brengen. Men mag namelijk niet uit het oog verliezen dat deze bewegingen uitgesproken flexibel waren en zich in veel gevallen in de loop van de tijd aan nieuwe situaties en uitdagingen wisten aan te passen. In die zin zou ik het fascisme een vloeibaar karakter willen toeschrijven. Überhaupt heeft sich in het recente onderzoek naar fascisme het inzicht doorgezet dat een essentialistische benadering door de analyse van het aanpassingsvermogen, van de bekwaamheid tot dynamische veranderlijkheid en van processen en ontwikkelingen moet vervangen worden. In deze zin heeft de Keulse historicus Wolfgang Schieder binnen de geschiedenis van een fascistische beweging 3 fasen geïdentificeerd. 1. De bewegingsfase. Zij omvatte een agressieve propaganda en een gewelddadig of zelfs terroristisch optreden tegen politieke tegenstanders of tegen het zogenaamd achterhaalde, corrupte, verderfelijke politieke systeem dat in hun perceptie de bestaande democratie of de traditionele machten van de bestaande oligarchie of monarchie uitmaakte. Het gewelddadig optreden sloot trouwens niet uit dat fascisten deze machten inspanden om zelfs aan de macht te geraken. 2. De doorzettingsfase. Zij beoogde de vestiging van een politiestaat en een eenpartijstaat, de uitschakeling van andere partijen en van het parlement en de vernietiging van vakbonden en vergelijkbare politieke, sociale of economische belangenorganisaties. Voorts werden in deze fase burgerlijke vrijheden zoals persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en recht van vergadering afgeschaft. 3. De regimefase. Zij kwam neer op de gewelddadige uitschakeling of uitroeiing van de conservatieve of militaire bondgenoten die tot dusver de machtsuitbreiding van een fascistische beweging gesteund hadden. Deze fase was gekenmerkt door een mengeling van onderdrukking door de politiestaat, het beloven van sociale en economische welvaart en een imperialistische politiek van expansie, zoals dat de Duitse deskundige Sven Reichert geformuleerd heeft. Later heeft Wolfgang Schieder een 4e fase aan zijn model toegevoegd om het verdere proces van radicalisering in kaart te kunnen brengen. In deze fase ging het om de vestiging van een totalitaire dictatuur van fascistische aard, om het naar het Nederlands te vertalen. Concreet ging het hier om de instelling van concentratiekampen of om de zogenaamde Röhmputsch, waardoor in Duitsland in de zomer van 1934 niet alleen conservatieve bondgenoten geëlimineerd werden, maar ook de achterban van de SA. Het spreekt vanzelf dat deze indeling in fasen, evenals de eerder voorgestelde catalogus van criteria, uitsluitend een heuristisch en ideaaltypisch karakter hebben. Het is namelijk niet zo dat alle fascistische bewegingen alle 3 of 4 fasen doorlopen hebben. In Spanje bijvoorbeeld kende de fascistische Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista de bewegingsfase en in een zekere zin de doorzettingsfase. Maar ik moet erop wijzen dat deze fascistische beweging, dat betekent de echte oorspronkelijke fascistische beweging van Spanje, in de loop van de Spaanse burgeroorlog door Franco, zo te zeggen, opgezogen werd. In April 1937 werd ze zelfs tot versmelting met meer traditionalistische, monarchistische en katholieke partijen tot een autoritaire partij gedwongen. Op die manier ontstond de Falange Española Tradicionalista, waarin de oorspronkelijke fascisten maar een deel van uitmaakten en uiteindelijk geneutraliseerd werden. De echte, de oorspronkelijke fascisten mochten weliswaar minister worden, maar uiteindelijk zorgde generalissimo Franco ervoor dat er in Spanje geen regimefase voor het fascisme ontstond. Net als Portugal onder Salazar berustte Spanje op een bondgenootschap tussen de fascisten en de conservatieve eliten van de katholieke kerk, van de adel en van de strijdkrachten. Daarmee leken de regimes op het Iberisch Schiereiland eerder op een militair bewind dan op een fascistisch model volgens het Duitse of Italiaanse voorbeeld. Met de laatste opmerking heb ik al aangeduid dat niet alle fascistische bewegingen hetzelfde patroon volgden. Bij nader toezien wordt zelfs duidelijk dat Europa tijdens het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog door een veelvoud van bewegingen en partijen gekenmerkt was die zich zelfs fascistisch noemden, die door andere partijen als dusdanig aangeduid werden, of die door de geschiedschrijving als fascistisch geclassificeerd werden. Al in het jaar 1925 waren er in Europa in 40 landen partijen die zich fascistisch noemden. Tot 1945 zou hun aantal blijven toenemen. Er waren al tussen de beide klassieke fascismen in Italië en Duitsland opmerkelijke verschillen. Terwijl de synthese van racisme, etnisch nationalisme en antisemitisme van meet af aan integraal deel uitmaakten van Hitlers politiek programma, stonden voor Mussolini de opbouw van een coöperatieve orde, een expansieve buitenlandse politiek en het machtsvertoon van de staat naar het binnenland en naar het buitenland toe op de voorgrond. Voor Mussolini kreeg het antisemitisme pas in de loop van de jaren 30 meer aandacht, niet in het minst onder druk van Duitsland. Ook binnen de nationaalsocialistische beweging der Nederlanden, de NSB, nam de relevantie van het antisemitisme pas na de verovering van de macht door de NSDAP in Duitsland toe. Hetzelfde geldt voor de British Union of Fascists en de Noorse Nationale Samenleving vanaf 1935. In Italië duurde het zelfs tot 1938, eer in een zekere navolging van de Nürnberger rassenwetten een wetgeving in kracht trad die kenbaar tegen Joden gericht was. Met het oog op antisemitisme en haar radicaal racisme voelde de NSB dan ook meer verwantschap met Midden- en Oost-Europa dan met het moederland van het fascisme, met Italië. Op het gebied van ideologie is ook opmerkelijk dat het fascisme in Italië iets fundamenteel nieuws wil opbouwen. Hier streefde het fascisme naar het concept van een nieuwe mens, uomo novo, die de relatie tussen het individu en de maatschappij op een nieuwe manier zou moeten bepalen en uiteindelijk de afgedane elites van adel en bourgeoisie moest vervangen. En het nationaalsocialisme poogde in Duitsland en later in Europa een nieuwe orde, nieuwe ordnung, op te bouwen, volgens welke het ras voor alle politieke structuren op nationaal en op internationaal niveau bepalend zou zijn. In die zin was het zelfbesef bij zowel het Italiaanse fascisme als het Duitse nationaalsocialisme van revolutionaire aard. In vergelijking met zulke vormen van zelfbesef, die een fundamentele vernieuwing van politiek beoogden, mikten het Austrofascisme in Oostenrijk, zowel als de regimes op het Iberisch Schiereiland, net op het tegendeel, het conserveren van de politieke en sociale machtspositie van de traditionele elites. Hun corporatisme was gericht op een geromantiseerd christelijk verleden. Ook het Roemeense legioen van de aartsengel Michael, dat in 1930 werd omgedoopt in de IJzeren Garde, deed beroep op het christendom, in dit geval natuurlijk op het orthodoxe christendom, terwijl de SS onder leiding van Heinrich Himmler op zoek ging naar heidens-Germaanse mythes. Voorts bestanden er verschillen tussen die regimes, welke in eerste instantie of zelfs volledig op binnenlandse politiek gericht waren, zoals dat weerens in Oostenrijk, Spanje en Portugal het geval was, en die regimes die naast de opbouw van het fascisme binnen hun land auch tot militär Expansionisme bereit waren, zoals dat voor Duitsland en Italië geldt. Er bestonden ook behoorlijke verschillen wat betreft de invloed die fascistische bewegingen op de samenleving of het politieke systeem van hun land uitoefenden. Sommige fascistische bewegingen namen hardhandig de macht in handen, terwijl anderen enkel voelbare electorale successen konden boeken. Het eerstgenoemde geldt natuurlijk voor Italië en Duitsland, waar de fascisten na aanleiding van de combinatie van machtsoverdracht door het conservatieve staatshoofd en buitenparlementaire intimidatie de regering konden overnemen. Het tweede geldt voor de Hongaarse pijlkruisers, voor de IJzeren Garde en voor het Vlaams Nationaal Verbond, die op het zeniet van hun electorale successen in de tweede helft van de jaren 30, 25 respectievelijk 16% en 13% van de stemmen binnenhaalden. Andere fascistische bewegingen daarentegen bleven voor de Tweede Wereldoorlog van marginale betekenis en konden hoogstens tijdelijk of in een regionaal begrensde omvang tijdens verkiezingen bescheiden successen boeken. Dit was bijvoorbeeld het geval met de NSB, die met 8% in 1935 haar electoraal hoogtepunt bereikte, maar ook met het Nationaal Samenleving, die op haar hoogtepunt in 1936 niet eens 2% kon binnenhalen. In deze samenhang springt een verder verschil in het oog. Sommige fascistische bewegingen zijn zonder buitenlandse hulp aan de macht gekomen en hebben daarna het lot van hun land tijdelijk bepaald. Dit geldt met name voor Italië, Duitsland, Oostenrijk en in zekere zin voor Spanje en Portugal. Een tweede groep fascistische bewegingen heeft in het kader van de ontwikkelingen van de Tweede Wereldoorlog onder het patronaat van Duitsland of van Italië op de een of andere manier in hun land aan de machtsuitoefening kunnen deelnemen. Deze machtsverwerving met externe ondersteuning geldt voor bijna alle collaboratiepartijen in bezette gebieden zoals het Vlaams Nationaal Verbond, de NSB, Nationaal Samenleving en de Pijlkruisers. Een derde groep werd indirect gesteund door de asmogendheden, zoals de IJzeren Garde tussen september 1940 en januari 1941 of de Kroatische Ustasha tussen 1941 en 1944. Een vierde groep tenslotte werd met succes van de macht weggehouden, zoals de fascistische bewegingen in Groot-Brittannië. En in Vichy-Frankrijk deed de chef de l'État, Marschalk Philippe Pétain, zijn best om zo lang mogelijk het fascistische Rassemblement National Populaire uit de regering te houden. Deze opmerking leidt tot een verdere vaststelling. In de klassieke fascismen van Italië en Duitsland raakten de fascisten aan de macht met behulp van de conservatieve maatschappelijke krachten. Andere fascistische bewegingen daarentegen verzetten zich tegen het conservatieve establishment van hun land en werden door de conservatieve elementen in het leger en het politieke bestel van hun land van de regering weggehouden. Het laatste was zowel het geval in de langdurige strijd tussen de fascistische pijlkruisers en het staatshoofd Miklós Horthy in Hongarije, als ook in het antagonisme tussen de IJzeren Garde en koning Karel II, die in 1938 in Roemenië een koningsdictatuur oprichtte en de fascisten liet achtervolgen. Nietens de ontstaansgeschiedenissen leveren een eenvormig beeld op. Fascistische bewegingen ontstonden namelijk zowel in landen die de Eerste Wereldoorlog verloren hadden, dat wil zeggen Duitsland, Oostenrijk en Hongarije, als in landen die tot 1918 tegen de middenmachten gevochten hadden. Dit laatste was het geval voor Frankrijk en Roemenië. En in de geallieerde bondgenoot Italië kwam zelfs de eerste fascistische beweging überhaupt aan de macht. Dit land mag men daarom met Philip Morgan als a victor nation with the mentality of a loser beschouwen. Wat tenslotte de graad van institutionalisering betreft, bouwden de meeste fascistische bewegingen in de loop van de tijd vaste organisatorische structuren op en namen het karakter van een kaderpartij aan. Enkele bewegingen, zoals de Ustasha in Kroatië en de IJzeren Garde in Roemenië, daarentegen hielden vast aan het karakter van een sociale beweging die sterk omlijnde organisatorische structuren met opzet vermeed. Al met al, dames en heren, betekent dit dat we onder het mom van fascisme met een diversiteit van politieke en sociale fenomenen te maken hebben. Men mag zelfs de vraag stellen in hoeverre het gerechtvaardigd is het begrip fascisme voor zoveel verschillende historische fenomenen te gebruiken. Zijn de overeenkomsten tussen bijvoorbeeld het imperialistische fascisme van Mussolini, de NSB, die voor de Westveldzoek een gemarginaliseerde partij was en alleen dankzij de Duitse bezettingsmacht vanaf december 1941 de enige toegelaten partij in Nederland was, en het katholiek-conservatieve corporatistische regime dat in Oostenrijk tussen 1933 en 1938 de macht in handen hield, zo sterk dat wij in al deze gevallen over fascisme kunnen spreken? Oostenrijk lijkt mij een uitstekend voorbeeld om de complexiteit en diversiteit van het fenomeen fascisme wat nader te bekijken. Hier speelde de paramilitaire heimweerbeweging, die ik al eens genoemd heb, een belangrijke rol bij de wording van het fascisme. Hoewel dit verbond van vrijkorpsen nog op ideologisch vlak, nog in organisatorisch opzicht een eenheid vormde, voelden dienstleden zich verbonden door irredentisme, door een Duits nationalisme, door anticommunisme en een wijdverspreid antisemitisme, zowel als door een bereidheid tot inzet van geweld. Gedeeltelijk ontving de heimweer ondersteuning door Mussolini en in sommige van haar afdelingen voelde men uitgesproken sympathie voor het nationaalsocialistische Duitsland. De positie van de heimweer werd duidelijk sterker nadat ze in juli 1927 naast de politie werd ingezet om in Wenen tegen protesterende arbeiders op te treden. 3 jaar later slaagden radicale, fascistische leden erin tijdens een bijeenkomst te Korneuburg, dicht bij Wenen gelegen, aan alle afdelingen van de heimweer een eed op te leggen die in wezen tegen elke vorm van democratie gericht was. Daarmee werden de meer moderate conservatieve krachten binnen deze beweging naar de achtergrond gedrongen. In het kader van de radicalisering die door de eed van Korneuburg bevorderd werd, ondernam de radicale vleugel van Steiermark in september 1931 een poging om via een putsch de democratisch verkozen regering af te zetten en door een fascistisch bestuur te vervangen. Hoewel deze putsch snel werd onderdrukt, maakte hij duidelijk dat Oostenrijkse fascisten met alle middelen naar de verwerving van macht streefden. Tegelijkertijd nam in Oostenrijk de invloed van het nationaalsocialisme evenals in Duitsland toe. De democratie werd weliswaar niet door het fascisme van de heimweer verwijderd, maar door de regering van de katholiek-conservatieve bondskanselier Engelbert Dollfuss. Hij zorgde ervoor dat in het voorjaar van 1933 het parlement werd uitgeschakeld. Daarmee streefde Dollfuss meerdere doeleinden na. Hij wou de opmars van de NSDAP afremmen, die in 1930 niet meer dan 3% der stemmen had kunnen halen, maar 2 jaar later bij verkiezingen al 16% bereikte. Voorts beroofde Dollfuss de Sociaaldemocraten van de mogelijkheid om via het parlement voor hun politiek actie te voeren. Ten derde bouwde hij een corporatistische regime op, nadat al in 1929 de positie van de bondspresident in vergelijking met de democratische constitutie van 1920 aanzienlijk was uitgebreid. De opbouw van een corporatistisch regime werd daardoor bevorderd dat de conservatief-katholieke regering 2 politieke tegenstanders uitschakelde. In juni 1933 werd aan de NSDAP elke activiteit ontzegd. In februari 1934 volgde de opheffing van de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij en haar paramilitaire formatie, de zogenoemde Republikeinische Schutzbund, nadat het leger samen met de heimweer een linkse opstand onderdrukt had. Daarmee was de weg open voor de opbouw van een christelijke, Duitse, federale staat op coöperatieve grondslagen, die door de nieuwe constitutie van 1 mei 1934 geproclameerd werd. Vervolgens werd het zogenaamde Vaderlandsfront, Vaterländische Front, de enige toegelaten partij in Oostenrijk. Bovendien werden alle paramilitäre Einheiten inklusive der Heimwehr gedrungen, sich anzuschließen an der sogenannten Ostmärkische Sturmscharen, die unter naher Zusicht von der Regierung standen. Als man die Balance von den Jahren 30 will abmachen, liegt Österreich ein fruchtbarer Wühlingsboden für Faschisme gewesen zu sein. Meins Insehen sind er nicht minder dann drei Dragers von Faschisme zu erkennen, die elkaar gedeeltelijk overlapten, elkaar bestreden, maar ook samenwerkten. De Heimwehr, het door het Derde Rijk gerichte en gecontroleerde nationalsocialisme, en het conservatief-katholieke regime, dat tussen 1934 en 1938 zijn christelijke Duitse federale staat op coöperatieve grondslagen staande hield. De interpretatie van dit conservatief-katholieke regime leidt tot vandaag tot politieke en historiografische discussies. Hebben we het hier te maken met een fascistisch regime dat tenminste gedeeltelijk open stond voor het Italiaanse of het Duitse model? Of ging het om een regime dat onverbiddelijk tegen het nationaalsocialisme gekant was, dat de NSDAP in juni 1933 verbood, en dat in maart 1938 tot de eerste slachtoffers van Hitlers agressieve buitenlandse politiek behoorde. Voor de laatste visie kan men verwijzen naar het oprichten van verschillende raden die op basis van beroepsgroepen de regering mochten adviseren. Ook de geprivilegieerde positie van de katholieke kerk en haar sterke invloed op de Oostenrijkse bevolking is geschikt om het conservatieve karakter van het politieke regime sinds 1933-34 te onderstrepen. Aan de andere kant verwijzen diegenen die het fascistisch karakter van Oostenrijk tussen 1933 en 1938 benadrukken naar het feit dat de opbouw van een coöperatieve orde nooit voltooid werd. Bovendien trekken de Eenheidspartij, het genoemde Vaderlandse Front, met haar paramilitaire formatie, de evenals al genoemde Ostmärkische Sturmscharen, sterk op het fascistisch model. En zoals de biografie van Arthur Seyss-Inquart duidelijk maakt, waren de grenzen tussen het katholieke en het nationaalsocialistische milieu niet waterdicht. Bovendien was het Italiaanse fascisme binnen de heimweerbeweging tamelijk populair. In die zin heeft vooral de Weense politoloog en historicus Emmerich Talosch het begrip austrofascisme verdedigd, terwijl anderzijds Philip Morgan in zijn boek over fascisme in Europa benadrukt dat het politieke wereldbeeld van Dollfuß en diens opvolger Kurt Schuschnigg voortkwamen uit de denkpatronen van de encycliek Quadragesimo Anno van Paus Pius XI uit 1931. Mijns inziens gaat het met betrekking tot de Oostenrijkse staat tussen de jaren 1933 en 1938 uiteindelijk om een hybride regime. Het berustte op een rare mengeling van fascistische, coöperatieve en klericale elementen. Het bijzonder karakter van dit regime wordt nog onderstrepen door het feit dat geen enkele van deze elementen consequent doorgedreven werd. Het schommelde voortdurend tussen een fascistisch autoritaire en een coöperatieve idee van de staat. Helaas is er geen vastomlijnd begrip dat het hybride karakter adequaat tot uitdrukking zou kunnen brengen. Ikzelf gebruik meestal het begrip austrofascisme om de voelbare fascistische trekken niet uit het oog te verliezen. Dat doe ik weliswaar in het bewustzijn dat de fascistische trekken vermengd waren met conservatieve, coöperatieve, autoritaire en klericale trekken. Op een algemenere grondlaag kan men het austrofascisme als onderdeel van het fenomeen parafascisme beschouwen, dat Antonio Costa Pinto en Aristotle Kallis in navolging van Roger Griffin als mengeling van fascistische en autoritaire ideeën van meer conventionele aard voorgesteld hebben. Als men dat doet, moet men echter met twee conceptuele problemen rekening houden. Ten eerste worden door het begrip parafascisme regimes met elkaar in verbinding gebracht die in menig opzicht van elkaar verschilden. Het gaat dus om een heterogene groep. Ten tweede is het moeilijk parafascistische regimes van traditionele conservatieve en autocratische regimes, van een koningsdictatuur of van een militaire dictatuur af te bakenen. So beurteilt bijvoorbeeld Philip Morgan Francos Diktatur in Spanje per slot van rekening als autoritair militair bewind, terwijl hetzelfde regime door Arndt Bauerkemper als parafascistisch beschouwd wordt. Dames en heren, tot nu toe hebben we onze benadering van het fascisme beperkt tot afzonderlijke fascistische bewegingen en tot vergelijkingen in het kader van synchrone en diachrone beschouwingen. Nu wil ik een bijkomend aspect aan bod laten komen dat in de laatste jaren in het historisch onderzoek meer en meer aandacht gekregen heeft, de internationale samenwerking. In dit opzicht laten zich vier fasen van elkaar onderscheiden. In de eerste fase van 1922 tot 1933 gold Mussolinis Partito Nazionale Fascista voor andere fascistische bewegingen onbetwist als het bewonderde voorbeeld. Ook Hitler was toen een leerling van de Italiaanse Duce. Die deed alles om zijn leidinggevende positie te onderbouwen, onder meer door fascistische bewegingen en partijen in andere Europese landen financieel te ondersteunen en daardoor van hem afhankelijk te maken. Dat was, zoals eerder aangetoond, met de Oostenrijkse Heimwehr het geval, maar ook met de British Union of Fascists en de rechtsbeweging van Léon de Grelle. Om zijn aanspraak op de leidende positie onder de fascistische bewegingen te onderstrepen, riep Mussolini in 1933 een organisatie in het leven die een soort fascistische internationale moest inleiden, de Comitati d'Azione per l'Universalità di Roma. De benaming zelf al liet kennen dat de Italiaanse regering zich een leidinggevende rol opeiste. In de tweede fase, van 1933 tot 1936, ontstond een rivaliteit tussen Italië en Duitsland nadat Hitler daar de macht overgenomen had. In deze context moet ook de conferentie van Montreux van 16 en 17 december gezien worden, waarover u hier een karikatuur terugvindt. Die was ook op de uitnodiging te zien. Het is zeker geen toeval dat de Duitse regering, trouwens in tegenstelling tot wat de karikatuur in het socialistisch tijdschrift Le Populaire suggereerde, geen officiële vertegenwoordiger naar deze conferentie stuurde, omdat Mussolini hierop al te duidelijk zijn stempel wilde nadrukken. De tweede fase liep ten einde toen Mussolini geen andere keuze meer bleef dan zich in ruil voor erkenning van zijn oorlog in Abessinië door het Derde Rijk nauw aan het nationaalsocialistische Duitsland aan te leunen. Daardoor werd Mussolini's speelruimte op het vlak van de internationale politiek enorm ingeperkt en dat bleef niet zonder consequenties voor zijn positie onder de fascistische bewegingen in Europa. In de loop van de derde fase, van 1936 tot 1939, slaagde Hitler erin de aantrekkingskracht van zijn regime op andere fascistische bewegingen uit te bouwen. Tekenend voor de gewijzigde machtsverhoudingen tussen Italië en Duitsland in dit opzicht is het feit dat de eerder genoemde Comitati d'Azione per l'Universalità di Roma in 1939 opgegeven werden. Desondanks bleef Italië voor het Derde Rijk de meest belangrijke partner. Dit blijkt uit de vorming van de as tussen Rome en Berlijn in 1936, die drie jaar later tot het zogenaamde Staalpact werd uitgebouwd. Bovendien waren Italië en Duitsland als partners verbonden in het Anticominternpact, die ze in november 1937 met Japan vormden. Dat het Derde Rijk op internationaal niveau op kosten van Italië meer en meer het eikpunt voor de fascistische bewegingen werd, nam niet weg dat de twee leidende fascistische regimes met elkaar nodig hadden om het fascisme te verdedigen en zelfs uit te breiden. De versterking van de internationalisering van het fascisme speelt trouwens nog in een andere samenhang een rol. De derde fase loopt namelijk samen met de Spaanse burgeroorlog. Hieraan namen strijdformaties uit verschillende landen deel, namelijk uit Italië en Duitsland, maar ook uit Portugal en Roemenië. Militair engagement was ook één van de kentekenen van de vierde fase, die van 1939 tot 1945 reikte. Deze keer ging het wel bepaald om deelname aan de oorlog tegen de Sovjet-Unie. Meer dan 1 Million Mannen uit verschillende Europese Landen namen sinds de Sommer van 1941 aan Hitlers zogenoemde Kruistocht tegen het Bolschewisme deel, ten grootste deel in het kader van de Waffen-SS. Tenminste, diegenen die zich hiervoor vrijwillig lieten aantekenen, vormden zo te zeggen een gewelddadige vorm van een transnationale verbinding binnen het spectrum van fascistische bewegingen in Europa. Hierbij bepalend was de absolute voorrang en leiding van het Derde Rijk. De leidinggevende rol van Duitsland strekte zich daarboven over de fascistische partijen in bewegingen uit in alle landen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door Duitsland bezet waren, respectievelijk direct of indirect door Duitsland beheerst werden. Tegen deze achtergrond bekeken was het geen toeval dat Duitsland tijdens de grootste uitbreiding van zijn invloed over Europa een poging ondernam om ook de fascistisch georiënteerde jeugd onder zijn vleugels te nemen. Na een aantal voorbereidende bijeenkomsten vond midden september 1942 in Wenen de stichtingsbijeenkomst van het Europese Jeugdverbond plaats. Deze bijeenkomst stond onder leiding van Baldur von Schirach, de Rijksstadhouder van en Gauleiter van Wenen, en werd door rond 300 vertegenwoordigers van fascistische jeugdorganisaties uit 14 verschillende landen bijgewoond, inclusief Vlaanderen, Wallonië en Nederland. Hoewel von Schirach aan alle deelnemende landen gelijkberechtiging en zelfstandigheid toekende, was het duidelijk dat Duitsland ook met het oog op de opleiding van de toekomstige fascistische elite van Europa de touwen in handen wilde houden. De achteruitgang van diens militaire overheersing na de val van Stalingrad in het begin van 1943 zorgde er wel eens voor dat het Europese Jeugdverbond niet meer dan een tijdelijk fenomeen is geweest. De periodisering van de internationale dimensie van het fascisme laat zien dat de verhouding tussen de twee klassieke fascismen in de loop van de vier fasen net omgedraaid werd. Aanvankelijk had Italië het zeggen, maar uiteindelijk zou het nationaalsocialistische Duitsland deze wedstrijd winnen, totdat beide regimes door de geallieerden werden verslaan. De doelstellingen en methodes die deze twee landen in hun verhoudingen tegenover fascistische bewegingen van derde landen ten gronde legden, verschilden weliswaar van elkaar. Terwijl Italië belangstelling in de opbouw van een fascistische internationale had, streefde Duitsland zo goed als uitsluitend naar bilaterale contacten met fascistische bewegingen. Hoewel in de fascistische propagandataal vaak van kameraadschap sprake was, ging het in feite om een hiërarchische verhouding tussen Duitsland en de fascistische bewegingen in andere landen. Die kwam vooral in de vierde fase tot uiting, die in de volgende analyse in het middenpunt zal staan. Hierbij wil ik me expliciet richten op de lage landen. Omdat u de namen en gebeurtenissen zeker bekend zijn, kunnen wij misschien verderop afzien van gedetailleerde PowerPoint-pagina's. Allee, in verband met bezet Nederland heb ik in mijn boek over Arthur Seyss Inquart onder meer willen duidelijk maken dat het Duitse Rijkscommissariaat in Den Haag de Nederlandse fascisten beoordeelde naar de mate van hun bijdrage tot de opbouw van de Nieuwe Ordnung. Aanvankelijk was men zelfs bereid de niet-fascistische Nederlandse Unie te aanvaarden. Nadat echter deze landelijke organisatie die boven de partijen wilde staan, weigerde de Duitse oorlog tegen de Sovjet-Unie goed te keuren en te ondersteunen, werd ze verboden. De andere fascistische partijen mochten nog voor elke maanden met elkaar om de gunst van de bezettingsmacht wedijveren, tot wanneer Seyss Inquart midden december 1941 op aandringen van Hitler alleen nog de NSB liet blijven bestaan. De leden van de Nationaalsocialistische Nederlandse Arbeiderspartij bijvoorbeeld werden gedwongen zich bij de NSB of de SS te voegen. Daarmee beoogde de Duitse Rijksleiding de concurrentie onder de fascistische partijen te beëindigen en tegelijkertijd alle Nederlandse fascisten meer dan uit tot samenwerking in verband met de nazificatie van de inheemse bevolking te dwingen. Uiteindelijk moest de NSB volgens Hitler bewijzen dat ze in staat was Nederland in het kader van een, citaat, door ons gecontroleerd autonoom beheer naar het Germaanse Rijk te leiden. Van autonomie mocht echter tijdens de oorlog nog met betrekking tot het land, noch dort der NSB-Sparke sein. Integendeel. Die Besetzungsmacht sorgte es tipp vor, dass die niederländischen Faschisten volledig abhängig blieben von dem deutschen Beleid. In dit Absicht sind zwei Feiten tekenend. Den erste spielten verschillende deutsche Autoritäten keer op keer de relativ gematigde Flügel van de NSB rond Parteileiter Anton Mussert uit tegen de radikaal grootgermaanse Flügel rond Meinhard Rost van Tonningen. In overeenstemming met de Rijksleiding voelde zelfs Inquart weliswaar meer voor de grootgermaanse denkbeelden van Rost van Tonningen en andere leden en sympathisanten van de SS binnen de NSB. En herhaaldelijk uitende Rijkscommissaris en Himmlers plaatsvervanger in Den Haag, de höhere SS-Polizeiführer Hans-Albin Rauter, kritiek zowel op de nationale Nederlandse als ook op de Dietzsche, tis te zeggen groot Nederlandse aspiraties, die Mussert nu en dan formuleerde. Per slot van rekening echter liet zij Inquart niet toe dat één van die twee vleugels mocht zegevieren. Daardoor bleven beide vleugels volledig afhankelijk van het Rijkscommissariaat. Ten tweede werd de NSB door de Duitsers herhaaldelijk deelname aan de regering in het vooruitzicht gesteld. Toch dit bleek een listige belofte. In feite werd haar niet meer dan een staatspolitiek secretariaat toegekend dat over geen enkele serieuze politieke bevoegdheid beschikte. Ook door de toekenning van de titel Leider van het Nederlandse Volk in januari 1943 verwierf Mussert geen concrete politieke bevoegdheden. De NSB werd dus tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door Duitsland aan het lijntje gehouden. De onaanhoudende onzekerheid was in de bilaterale betrekkingen van het bezettende Duitsland het machtspolitieke instrument bij uitstek. In die zin verklaarde Hitler in december 1943 tegenover Mussert expliciet dat het Duitse Rijk na afloop van de oorlog met ieder land een afzonderlijke verdrag zou afsluiten. Voor hem was het ondenkbaar, ik citeer, alle kleine staten in hetzelfde verdrag en in dezelfde verhouding tot het Duitse Rijk op te nemen. Eind van het citaat. In overeenstemming met deze politieke lijn verboden de bezettingsautoriteiten zowel in België en Noord-Frankrijk als in Nederland elk contact tussen Belgische en Nederlandse fascisten. Zo hadden Eggert Rehder, de leider van het militaire bestuur in Brussel, en commissaris-generaal Fritz Schmidt, die binnen het Rijkscommissariaat te Den Haag verantwoordelijk was voor de contacten tussen Duitse autoriteiten en de Nederlandse bevolking, al in december 1940 een akkoord bereikt dat de NSB in Vlaanderen niet mocht actief worden. Zoals Bruno de Wever duidelijk gemaakt heeft, legden zich NSB en WNW neer bij de onderwerping aan Hitler, werkten mee bij de nazificatie van hun landen en namen afstand van Dietzsche aspiraties. Dat neemt niet weg dat de voornaamste Nederlandse collaboratiepartij op propagandistisch vlak graag en regelmatig naar artikelen verwees waarin de voornaamste Vlaamse collaboratiepartij zich kritisch uitte over imperialistische plannen van de Duitse bezettingsmacht. Het was wel voor iedereen vanzelfsprekend dat nog een nationaal-Vlaamse of nationaal-Nederlandse optie, nog een Dietzsche optie, zonder goedkeuring door het nationaal-socialistische Duitsland kon gerealiseerd worden. Duitsland bleef een scheidsrichter die het spel, evenals de spelregels, continu bleef bepalen. Etelijke van deze machtspolitieke technieken vinden we in de een of andere vorm in bezet België terug. Zo werden Verdinazo, het verbond van Dietzsche Nationaalsolidaristen, en Rex Vlaanderen in mei 1941 tot opgang in het Vlaams Nationaal Verbond gedwongen. Het dient weliswaar opgemerkt dat hier in de vorm van de Duits-Vlaamse arbeidsgemeenschap, de DEVLAG, een verdere collaboratiepartij bleef bestaan die het WNW continu onder druk kon zetten. Bovendien was de situatie in België ingewikkelder, omdat Vlaanderen en Wallonië ieder hun eigen fascistische bewegingen hadden. Daarom waren hier, tot slot van rekening, meer spelers op het veld aanwezig dan in bezet Nederland. Uiteindelijk lijken mij het verschil tussen Nederland en België echter niet al te groot te zijn. Terwijl in Nederland de rivaliteit tussen relatief gematigde tendensen en de grootgermaanse richting binnen de NSB plaatsvond, waren er in België tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog meerdere organisaties die tot collaboratie met de Duitsers bereid waren. De binnenfascistische rivaliteit was dus in beide landen aanwezig en net zoals in Nederland werd ze ook in België wakker gehouden door concurrerende fracties binnen het Duitse bezettingsapparaat. Voorts streefde de Duitse bezettingsmacht zowel in Nederland als in België naar concentratie en een zekere fusie van de coöperatie. In ieder geval hield ze in beide gevallen de teugels in handen. En in beide landen hadden de inheemse fascisten geen reële kans op deelname in de regering. Dames en heren, laat me bij wijze van samenvatting terugblikken op die aspecten die in de afgelopen 53 of 55 minuten aan bod heb laten komen. Aan het begin heb ik geprobeerd met behulp van een aantal systematische criteria die me essentieel lijken een heuristische definitie van fascistische bewegingen te geven. Daarna heb ik een chronologisch gericht overzicht over de evolutie van fascistische bewegingen gegeven, die evenals de voorafgaande definitie een ideaaltypisch karakter heeft. Hierdoor werd in ieder geval de veranderlijkheid van fascistische bewegingen aangeduid. Met verwijzing naar de geschiedenis van Oostenrijk in de jaren 20 en 30 heb ik laten zien dat het zinvol is het parafascisme als een specifieke vorm van fascisme te beschouwen. Door verwijzing naar Oostenrijk kon ik ook de variëteit van fascistische regimes illustreren en op afwijkingen van het normatieve model wijzen dat door Italië en later door Duitsland werd gegeven. Per slot van rekening omvat het begrip fascisme dus een enorm breed spectrum dat zich uitbreidt van semi- of parafascistische bewegingen en regimes tot het Derde Rijk, dat door zijn streven naar de opbouw van een nieuwe orde zelfs niet voor genocide en een vernietigingsoorlog terugdeinsde en daardoor binnen het spectrum van de fascistische bewegingen zonder twijfel een aparte plaats inneemt. Een laatste aspect dat in dit millennium voor de wetenschappelijke bemoeienis met fascisme groeiende belangstelling gekregen heeft, betreft de internationale contacten en verhoudingen tussen fascistische regimes. In deze samenhang heb ik na de presentatie van een periodisering met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog een hegemoniale verhouding tussen het nationaalsocialistische Duitsland en fascistische bewegingen in bezette landen, met name in Nederland en België, duidelijk gemaakt. Nochtans bleken internationale contacten en transnationale samenwerking ook al voor de oorlog van beperkte relevantie en invloed geweest te zijn. Naast al die verschillen die tussen fascistische bewegingen bestonden, verhinderde kennelijk het hypernationalisme van fascistische bewegingen de bereidheid tot een vorm van samenwerking te komen die opgewassen zou geweest zijn tegen die van de communistische partijen en van de westerse staten. Transnationaliteit behoorde maar in beperkte omvang tot het politieke arsenaal van het fascisme. Bijzonder inefficiënt werd transnationaliteit door het feit dat het nationaalsocialistische regime in Berlijn de voorkeur gaf aan bilaterale in plaats van unilaterale verhoudingen binnen de familie van fascistische regimes. Nu stelt zich, als we nog de tijd ervoor hebben, de vraag tenslotte in hoeverre het met het fascisme vanaf 1945 gedaan is in Europa. Eerst en vooral dient erop gewezen te worden dat de fascistische regimes dankzij de overwinning van de geallieerden niet alleen in militair en machtspolitiek opzicht verslagen waren. Het fascisme was ook in moreel opzicht ontmaskerd. Dat neemt niet weg dat Mussolini in Italië een nostalgische verering onderging en in Duitsland en Oostenrijk verdwenen fascistische waanideeën niet van de ene dag op de andere uit de geheugen van de tijdgenoten. En in menig Latijn-Amerikaanse dictatuur werd aan gevluchte fascisten een hartelijke ontvangst bereid. Maar uiteindelijk had zich het fascisme in Europa volledig in diskrediet gebracht. Betekent dit nu echt dat wij bij het fascisme uitsluitend met een tijdgebonden historisch fenomeen te doen hebben? De nationale gedachte bijvoorbeeld, die een belangrijk aspect vormde van de fascistische ideologie, bleef zeker voortleven. De hele naoorlogse ordening verliep langs nationale patronen. De wederopbouw van steden en infrastructuur en de opbouw van een verzorgings- of welzijnsstaat volgden een nationale logica. Dat neemt niet weg dat vanaf de jaren 70 in een aantal landen, zoals in België, Frankrijk en Spanje, een vorm van federalisering of autonomisering van regio's heeft plaatsgevonden. In het postmoderne discours van de jaren 80 was zelfs een sprake van een postnationaal tijdvak. Maar in min of meer dezelfde periode leidde de ineenstorting van het Oostblok tot een wederopleven van nationalisme. Hierdoor werd de postnationale gedachte naar de achtergrond gedrongen. In de laatste maanden, dames en heren, is de vraag opgedoken of ook het fascisme een renaissance beleeft. Het aantal autoritaire regeringen, geleid door mannen van de daad en gebaseerd op een uitgesproken nationalistische ideologie, heeft toegenomen. Denk maar aan Rusland, Hongarije, Polen en Turkije. Ook in stabiele democratische landen, zoals Nederland, Frankrijk of Duitsland, hebben rechtspopulistische partijen in de afgelopen maanden opgang gemaakt. En in Oostenrijk zullen de verkiezingen van 15 oktober naar alle waarschijnlijkheid tot de vormen van een uitgesproken rechtse regering leiden. In talloze internetpostings zijn sympathieën voor fascistische ideeën vast te stellen. En nietens de bakkenmaat van de moderne democratie en van mensenrechten, de Verenigde Staten van Amerika, blijft behoed voor tendensen die een serieuze bedreiging van fundamentele westerse waarden inhouden. Onder Donald Trump zijn de Verenigde Staten binnen weinige maanden tot een land geworden waar de aanhangers van de Ku Klux Klan en andere organisaties van de alt-right movement zich met presidentiële steun kunnen ontplooien en waar de integriteit en legitimiteit van de vrije pers continu en systematisch in twijfel getrokken wordt. Dat zijn allemaal gevaarlijke tendensen. We leven weliswaar niet in het interbellum met al die specifieke politieke, economische en sociale problemen die uit de ongelooflijk brutale Eerste Wereldoorlog voortgevloeid waren en door de economische wereldcrisis van 1929 versterkt werden. Niet in het minst heeft de Europese Unie tot nu toe over het algemeen kunnen voorkomen dat binnen Europa opnieuw hypernationalisme het oppergezag naar zich toe trekt. Bovendien speelt het anticommunisme ten gevolge van de ineenstorting van het communisme heden de dagen geen rol meer. En de gruwelijkheden van de Holocaust hebben het antisemitisme van die zelfsprekendheid ontkleed die het tijdens het interbellum in vele Midden- en Oost-Europese landen, inclusief Duitsland en Oostenrijk, had. In die zin lijken mij niet alle nationalistische bewegingen die met populistische slogans optreden, antimodernistisch ingesteld zijn en tegen de globalisering te velde trekken, een manifestatie van het fascisme te zijn, zoals we die uit het verleden kennen. Als men weliswaar in rekening houdt met de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van het fascisme, dat in het verleden van crisistijden wist te profiteren, is er reden om attent te blijven. De irritaties en onzekerheden die de vluchtelingencrisis vanaf 2015 met zich meegebracht hebben, zijn een vruchtbare voedingsbodem voor een opleving van elementen van het historische fascisme. Zelfs indien partijen of sociale bewegingen niet aan alle criteria beantwoorden die ik aan het begin van mijn presentatie voorgesteld heb, moeten democratische regimes oplettend manifestaties volgen die gedeeltelijke overeenkomsten met de fascistische regimes uit de eerste helft van de 20e eeuw vertonen. Het verleden is dus ook in die opzicht niet passé. Het blijft een actuele uitdaging. Dank u, dames en heren.